Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant Dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden en de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindhoflaan 11b, die tijdelijk in het Tollekamp in Wageningen verblijft. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindhoflaan 8, en mevrouw De Wit van Lent, Lindhoflaan 11a, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. Voor de heer Van der Hatert, Nieuwedam 16, en Marieke van der Wetering, Derksen, Beukelaan 10, die in ziekenhuis Rivierland in Tiel werden opgenomen. En voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die is opgenomen in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede. De heer Van Kleef, Bonengraafseweg 16, kwam weer thuis en wacht op verdere behandeling. Ruben van Koten uit Tiel mocht naar een blinde darmoperatie weer naar huis. We herinneren u nog aan de volgende activiteiten in deze week. Donderdag is er een koffiemorgen en 's avonds en ook vrijdagavond alfacursus. Vrijdagavond om 8:15 is er gelegenheid tot doopaangifte. Graag even een telefoontje of een mailtje aan dominee Zonneberg als u verpland bent om te komen. Vrijdagavond vanaf 7:15 komt kickbokser Joop Godmus voor iedereen van 12 jaar en ouder, dus ook ouders, vertellen hoe hij de Heer Jezus heeft leren kennen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. U en jij worden straks hartelijk uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie, thee of een glaasje frisdrank te komen drinken in het baken. Marijke Veldkamp, Corlie Vink, Robert Bron en Wim van der Garde willen u dan iets vertellen over het zendingswerk dat zij mogen doen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Het 9e vers van Psalm 72. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 78... En daarvan de versen 1 en 2, Psalm 78, vers 1, neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En vers 2, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelde, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. 1 en 2 van Psalm 78. Na de wet des Heren en de samenvatting van de Heer Jezus Christus zingen we van Psalm 25 het vijfde en het zesde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. En ook het zesde, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En wat er verder volgt in de versen 5 en 6 van Psalm 25. Nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte het alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We bidden u samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, als mensen van deze aarde komen we tot u, die in de hemel woont en troont, ver weg voor ons gevoel, maar die ons toch ziet en kent en doorgrondt, totaal. Niets is er wat we voor u verborgen kunnen houden. En alles wat wij achter de ellebogen hebben, u weet er al lang van. U kent ons, doorgrondt ons, beter dan het beste fotoapparaat in het ziekenhuis, wat met röntgenstralen door mensen heen schijnt, weet u wie wij zijn. U weet ook wat we nodig hebben. En u wilt het ons ook op het hart binden, zonder u niet te kunnen. Maar we hebben die vraag al gezongen, wie heeft er lust om u te vrezen, om u te dienen, te geloven, om werkelijk met heel ons hart bezig te zijn voor u. In al ons doen en laten, dag en nacht, heel de week. In ons dagelijks werk, op school, in onze studie, in onze vrije tijd. Geef, Heere God, dat als u ons gezien hebt, ook in de afgelopen dagen en in de afgelopen weken, in ons voorbije leven, en al datgene wat niet kon bestaan voor u, wilt u door uw woord en geest ons wegwijs maken, opdat we beseffen dat we u er verdriet mee doen, dat we tegenover u rebelleren, opstandig zijn geweest, maar ook dat er bij u vergeving is en dat u door uw woord en geest ons wil leiden op de weg die we hebben te gaan. De weg achter de Heer Jezus aan, achter hem die als een gids, een overste leidsman voorop gaat om ons daar te brengen wat we zelf nooit uitgekozen zouden hebben, bij u. Voor eeuwig. Heere, we willen u vragen om uw tegenwoordigheid, de tegenwoordigheid van uw geest, ook vanmorgen, wanneer we ons buigen over uw woord, hier in de kerk of thuis bij de kerkradio, en wil ons in alles een God van nabij zijn, die sterkte geeft om te spreken en om te horen, om orgel te spelen en om te zingen, om koster te zijn en onze gaven te geven. Geef, Heere God, dat in alles uw naam geëerd wordt, want dat bent u waard. Wil de werken van de boze weren, die ook zo graag erbij is om ons uw woord afhandig te maken en om ons andere dingen in te fluisteren dan dat u hebt laten neerschrijven. Doe ons daarom standvastig zijn op dat ene fundament van apostelen en profeten, gelegd op die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Hoor ons alleen in zijn naam en vanwege zijn verdiensten. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam de eer van nu aan tot in eeuwigheid. Uit genade. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel, het evangelie zoals Matthäus dat heeft opgeschreven, het 7e hoofdstuk. En dat is het slothoofdstuk van de bergrede waar we al enkele keren eerder bij stilstonden. Vanmorgen lezen we Matthäus 7. En in Matthäus 7 is de Heer Jezus nog steeds aan het woord, als hij zegt: oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet zal er bij u ook gemeten worden. Daarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op. Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen: laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden, zoek, en u zult vinden, klop, en er zal voor u open gedaan worden, want een ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet een ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar stilstaan bij dit laatste hoofdstuk van de bergrede van de Heer Jezus en heel in het bijzonder bij de laatste woorden uit Matthäus 7, de versen 28 en 29. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119, daarvan vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. En ook vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. Vers 7 en vers 53 van psalm 119 zingen wij. Gemeente des Heren, de Heere Jezus spreekt, de Heere Jezus preekt. En een heel bekende toespraak van hem is de bergrede. Die kunnen we vinden in de Bijbel in de hoofdstukken 5, 6 en 7 uit Matthäus. En vanmorgen lazen we het laatste gedeelte van die bergrede. En we zijn gestopt net niet op het moment dat de Heer Jezus stopte, maar aan het eind van het hoofdstuk waar nog een kleine reactie, zou je kunnen zeggen, van Matthäus wordt toegevoegd, die hij opschreef ten aanzien van de hoorders. Er valt dus nog wat van te zeggen, blijkbaar, van die bergrijden. Wat deed het aan de hoorders? Ze gingen op de koffie en ze spoelden het weg. Nee, lazen we, de menigte stond versteld. En let erop dat de verkondiging van de Heer Jezus niet voor dovemansoren bestemd is, maar gehoord wordt en vernomen wil worden. En daarbij moeten zijn woorden meer dan alleen maar geconsumeerd worden. Meer dan alleen maar aangehoord. Het moet gedaan worden, zegt Jezus. Verwerkt worden. Een plek krijgen in je doen en in je laten. Een plek krijgen in je zeggen en in je zwijgen. Een plaats in je denken. 24 uur. En dat keer 7. Dat was daar en toen op de plaats waarbij Jezus op die berg zat en preekte. En dat geldt nu nog. Want waar het woord van God verkondigd wordt, daar moet een reactie komen. En die komt er hier ook wel aan het slot van Matthäus 7. De menigte stond versteld. Dat kan betekenen dat het hen verschrikt. Dat woord versteld. Dat kan betekenen dat het hen verward, in verwarring brengt. Het kan ook nog betekenen dat het hen verbaast. Nee, maar wat we nou toch horen. Want, schrijft Matthäus, het onderwijs, de lessen in het koninkrijk van God gegeven, die leerde Jezus als gezaghebbende, als degene die het voor het zeggen heeft. En niet onderwees Jezus als de schriftgeleerde. En blijkbaar, om zo te horen, zat daar dus verschil tussen. In de Bijbel, daar komen we de schriftgeleerden ook tegen. Dat zijn mensen die onderwezen zijn, doorkneed zijn in de wetten van Mozes en in de geschriften van het Oude Testament. Het zijn uitleggers, het zijn leraren. De schriftgeleerden die onderzochten vaak ook de moeilijkere, de fijnere, fijnzinnigere vragen van de wet. En ze voegden aan de wet van Mozes allerlei oplossingen en regels toe om de bedoeling ervan te verduidelijken. Maar dat ging nog wel eens ten koste van het geloof, van de verbondenheid aan de levende God. Het was vaak de theorie die strak in elkaar zat, maar de praktijk die schoot er nogal eens bij in. Uren werd er gepraat, uren werd er gediscussieerd, maar verder. En dan? En daarna? Jezus is in tegenstelling tot die schriftgeleerden, en dat is blijkbaar de conclusie geweest van heel die mensenmenigte daar. Jezus is sprekend en sprekend is lerend met gezag. En dat zegt alles. En dat zegt ze alles. En dat zegt me alles. Blijkbaar is Jezus spreken daar en toen vanaf die berg helder geweest. Dan kon je ja, of dan kon je ook nee tegen zeggen. Dan kon je ja, of ook nee mee doen. Want met versteld staan alleen, met verbaasd en misschien zelfs verbijsterd te zijn, ja, dan heb je nog niks hoor. Dan ben je nog niks. Nou, dan loop je misschien wel tegenaan in het evangelisatiewerk en in het zendingswerk. Dan loop je tegenaan in preken en pastoraat, dat je mensen wel wat kunt leren, wel wat kunt voorhouden, maar ook dat dat meer dan eens stuit en stoot op een stuk hardleersheid, hardnekkigheid, en dat dat dan vervolgens een heel lange adem vraagt om met mensen mee op te trekken en hen voor te gaan en hen mee te trekken, mee te nemen achter de Heere Jezus aan. Bekering, dat is niet even in een handomdraai. Kijk maar naar de mensen in de Bijbel, dan volgt er een leven van vallen en opstaan. Van lijden en geleid worden en begeleiden. En soms ook weer van terugval. Lees je Bijbel er maar op na en hoor maar wat Paulus zegt. Het goede, hij weet dat best wel, hoe het allemaal keurig in elkaar steekt. En in zijn verstand heeft hij het allemaal keurig netjes op een rijtje, in de theorie. Maar het kwade ligt hem bij, het zit hem op de hielen. Daar moet hij tegen vechten, elke dag weer opnieuw. En wat Jezus nou hier in dat slothoofdstuk van die bergrede naar voren brengt, dat is dat het onderwijs dat hij gebracht heeft, dat kan niet worden aangehoord. Onbetrokken en schouderophalend. Zo van, nou ja, het zal allemaal wel. Maar Jezus maakt duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden. En Jezus maakt duidelijk dat er beslissingen vallen. Steeds weer. Wat de juf, wat de meester je op school vertelt, dat moet je doen. En dat neem je levenslang mee. Ik spreek wel eens oude mensen. En dan weten ze zich nog heel veel te herinneren van die schoolperiode die helemaal aan het begin van hun leven plaatsvond. Ze weten nog psalmversje. Ze weten nog dat de meester of de juf zei en dan komt er een verhaal. Dat is blijkbaar ingrijpend geweest. En dat is bij hen gebleven en hen bijgebleven. Je hoort tegenwoordig ook wel eens van mensen die moeten dan van de zaak verplicht cursussen gaan volgen. En dat kost handenvol geld. De mensen gaan erheen, de baas die betaalt het verlof en het verblijf. En aan het eind van de rit dan krijgt men keurig netjes een certificaat, een papiertje, dat men er geweest is en dat men alles heeft gevolgd. En even schouderophalend neemt men dat dan in ontvangst. Men was erbij, men is aanwezig geweest. Geef nou maar al die uitgebreide toespraken, dat hoeft nou ook weer niet. En wat doen ze ermee? Jammer is dat, als er niks mee gedaan wordt. Van de bergreden van Jezus kun je dat niet zeggen. Zo van, dat hebben we ook weer gehoord, dat hebben we ook weer gehad. En je kunt ook niet stil blijven staan bij dat versteld staan, bij dat verbaasd worden, verwonderd tegelijkertijd. Want Jezus deed het toch wel even heel anders. Met gezag. Wat hij zegt betekent dat dringt binnen. Raakt je. In tegenstelling met al dat andere wat men wel placht te horen. En waarbij men gewoon weer overging tot de orde van de dag. Maar dat kan niet blijkbaar bij Jezus. Dat mag niet. Het was een heel hoofdstuk, dat zevende, maar ik heb het daarom speciaal helemaal gelezen, om ons te laten ontdekken hoeveel keuzemomenten daarin worden geschilderd. Uit Jezus' mond. Zijn zeggen in het laatste hoofdstuk van de bergrede is gezaghebbend, zo bij je binnendringend van kies maar. Eén. Of de ander. En daartussenin, nee, dat is er niet. Het moet of de ene of de andere kant op bij Jezus. En blijkbaar blijkt ook dat nadat je die bergrede hebt aangehoord en hebt vernomen, dat je dan nog niet volleerd bent in het koninkrijk van God. Maar dan blijf je levenslang leerling. Houden we daar erg in. Dat als je achter de Heere Jezus aangaat, je niet meer uit zijn schoolbanken wegkomt. Ik blijf studeren. Ik blijf leren. En ik verdiep me blijvend in zijn woord. En wat daarvan uitgelegd wordt. En in de schoolbanken van het Koninkrijk van God zet ik steeds weer mijn treden in zijn spoor. Zodat mijn voet niet uitglijdt. Die ontzettende menigte hoorders hier, nee, dat zegt niet zoveel. Het komt aan op hoe nu verder. Het komt aan op trouw, op voortduur, op volharding. Het komt aan op die doorgaande lijn. Je hebt van die mensen die leven in hun leven alleen maar van piekervaringen. Nou, de bergrede zou ook zo'n piekervaring kunnen zijn geweest. De woorden die Jezus heeft gesproken vanuit de hoogte, vanaf die berg. Maar dan, als Jezus daar weer van de berg afkomt en hij vervolgt met preken en het verrichten van tekenen en wonderen, dan gaat zijn weg wel naar Jeruzalem toe. Want zijn lijden en zijn sterven wacht. Jezus' doel op aarde is zijn kruis en zijn graf en zijn opstanding en ten hemel in, zittend aan de rechterhand van zijn Vader. En dan moet je zien, als Jezus aangaat op het einde van zijn leven, dan moet je dus zien waar dan de trouw van velen blijft. Waar de volhouders zijn. De een na de ander die houdt het voor gezien. Die houdt het voor gehoord. Dan is Jezus' woord blijkbaar niet meer gezaghebbend. De plek van de bergrede, die geografische plaats, die gaat niet mee. Het dal van het lijden en van het sterven van Jezus in. Dan ineens kunnen ze het niet meer volgen. Dan vraag je je af, waar zijn ze dan gebleven? Al die mensen uit 28 en 29 van Matthäus 7. Waar zijn ze nou gebleven, degene die echt van zijn gezaghebbend woord leven? Blijkbaar vraagt geloven een lange adem, levenslang zelfs, levenslang, trouw, die moet blijken. En let er daarom maar eens op wat Jezus dan in dat slothoofdstuk allemaal aan de orde stelt. Je kunt oordelen of niet oordelen. En het is zo gemakkelijk, hè, om elkaar eens even lekker de maat te nemen. Jezus heeft het over bidden, over kloppen en zoeken. Jezus heeft het over ingaan in de nauwe poort en niet voorthollen op die brede weg die naar de ondergang brengt. Jezus heeft het over weet te onderscheiden tussen ware en valse profeten. Aan hun vruchten zul je ze herkennen. Goede vruchten, slechte vruchten. En net als bij het gaan op die brede weg is er voor bomen die slechte vruchten voortbrengen maar één toekomst. Omgehakt en brandhout. En daarbij komt nog dat mooie woorden het niet doen bij de Heere Jezus. Heere, Heere bijvoorbeeld. He, dat klinkt goed als je dat zo zegt. Maar wat bedoel je ermee? Wat wil je ermee zeggen? En je verwacht dat niet, maar zulke woorden kunnen komen van een wolf in schaapskleren, zegt Jezus. En dan schrik ik, want dan haalt Jezus dezelfde woorden aan als die hij spreekt bij de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes. Ik heb u niet gekend, nooit gekend. En daarbij gaat het dan om de echte en hechte omgang met de Heere Jezus Christus. Die voortdurende gestage omgang, die vaste verkering, zeg maar, trouw te zijn. De wetteloosheid, de minachting, de woordeloze daad, de waardeloze daad wordt aan de kaak gesteld. En om wie is het me nou werkelijk begonnen? Wie staat er in het middelpunt? Is dat God en zijn koninkrijk? Of ben ik dat? Of is dat een mix van alles en nog wat anders? Jezus legt er met nadruk en bij herhaling de vinger bij dat het aankomt op horen en doen. En dat wel horen en niet doen en je eigen gang maar gaan op een mislukking uitloopt. Waarbij het dan vast blijkt te zitten op het fundament. Waar bouw ik op? En is dat betrouwbaar? En is dat trouw? Is dat voortdurend? Wat dat betreft valt het me op dat de Heere Jezus aan het eind van het evangelie van Matthäus in hoofdstuk 28 zijn discipelen zegt dat ze erop uit moeten gaan. En al de volken moeten onderwijzen. En dat is het zogenoemde zendingsbevel. Ja, dat is in hoofdstuk 28, het laatste hoofdstuk, het slothoofdstuk van ditzelfde evangelie. En dan is alles volbracht. Dan is dat onvervangbare fundament gelegd. En daarom viel het me zo op dat Jezus hier in Matthäus 7... zo tegen het eind van de bergrede zegt in vers 6 van dit hoofdstuk, dat het heilige niet aan de honden en de parels niet voor de zwijnen geworpen moeten worden. En je ziet dat als het ware voor je gebeuren, wat er dan gebeurt. Dat wordt met de poten vertreden, verachtelijk. En je ziet dat wel meer in beelden. Foto's in het nieuws van de afgelopen weken. Hoe men dat doet in het oosten. Dat iemand zijn voet zet op de overwonnene. Of op een foto van Mubarak of Gaddafi. Terwijl het er juist om gaat, zegt Jezus, dat je aan de voeten zit van je leermeester, van de Heere Jezus zelf. Trouw, steeds weer opnieuw gravend. En studerend. Het heilige niet voor de honden. En parels niet voor de zwijnen. Dat zijn twee dieren. Twee diersoorten. Die in het land van de Bijbel niet erg hoog aangeschreven stonden. Het zijn eigenlijk omschrijvingen, bewoordingen voor de heidenen die zich niet laten gezegd zijn, die geen ontzag hebben, die Jezus woord niet gezaghebbend vinden, die zich niet bekeren, maar die zich juist omkeren om te verscheuren degene die het tegen hen heeft, die tegen hen spreekt. Eerst met de rug ernaartoe en dan in de aanval tot de aanval overgaand blaffen en bijten ze van zich af. In plaats van dat ze de boodschap de gelegenheid geven hen te pakken te nemen en hen alles te laten zeggen, nemen ze jou te pakken. Blijkbaar is een leerling niet meer dan zijn meester. Het heilige niet voor de honden, geen parels voor de zwijnen. Betekent dat dan maar geen zendingswerk? Betekent dat dan maar geen evangelisatiewerk? Er zijn mensen genoeg in deze wereld en ook veel dichterbij die zich achter deze tekst verschuilen en zeggen: Jezus heeft het toch zelf gezegd en hij heeft het toch zelf ontraden om hier aan te beginnen. Ik denk dat deze woorden heel abnormaal hebben geklonken in de oren van de hoorders daar. Het heilige, zo werd genoemd datgene wat voor de priesters bestemd was. En dan heel speciaal in het kader van de offers. Alles wat de Israëlieten opofferden, in de tempel brachten, dat werd verbrand. En wat niet verbrand werd, dat was voor de priesters. Alleen zij mogen het heilige eten. Op een heilige plaats nog wel. En verder is het voor niemand anders. Het is een voorrecht voor hen. En je gooit dat toch ook niet achterloos met allerlei ander afval buiten. Of buiten de deur, op de vuilnisbelt voor de straathonden. Ook dat tweede voorbeeld, het is eigenlijk te absurd zoals Jezus dat hier verwoordt. Varkens die werden al niet gehouden in Israël. En dan gaf men ze ook nog niet eens een keer kostbaar voedsel. Laat staan dat een vrouw haar parels, en dat waren toen de tijd echte parels. Laat staan dat een vrouw haar parels in de varkenstrog zou gooien. Zo'n duur sieraad is er om zelf te dragen. Wat bedoelt Jezus nou met deze woorden? Nou, dat Gods openbaring, dat Gods heilig woord aan ons is gegeven. Om er in de eerste plaats zelf uit te leven. En dat is niet egoïstisch, maar dat is nodig. Dat is noodzakelijk. Ik ben de eerste ontvanger. En het gaat eerst door mijzelf heen. Dat is wel mooi. Meer dan eens wordt in het boek Spreuken Gods wijsheid vergeleken met een halssieraad dat je zelf eerst moet dragen. En wanneer wij ons, zeg maar, versieren met geloof en met goede werken, dan komt het heilige tot zijn recht. Was het in Israël niet vaak zo dat velen de wet aan anderen voorhielden zonder dat ze er nou zelf zo onder bogen? Schriftgeleerden bijvoorbeeld. Zo kun je het handvat van de spiegel vasthouden en er zelf lekker niet in kijken. Anderen de spiegel voorhouden, veroordelend. En ondertussen jezelf rechtvaardigend. En tegen dat misbruik keert Jezus zich. Je leidt zodoende een leven tot je eigen ondergang. Maar als je die spiegel de goede kant opricht. En je kijkt er zelf in. En je overziet je eigen leven. Dan zie ik iets bijzonders. Dan zie ik iets dat het waard is om blij van te worden. Dan zie ik iets dat het waard is om ook anderen te verkondigen. Wat dan? Nou, dat de grootste parel voor de grootste zwijnen is geworpen. En wie dat beleeft, die geeft door. En die toont ook zijn trouw daarin. Dat hij, dat zij, dat jij, dat ik, dat we steeds weer terugkomen bij de bron. Bij de bron van het woord. En waar dat woord gelezen, gepreekt, uitgelegd, uitgeleefd, toegepast wordt. Om niet op eigen houtje een eigen evangelie rond te bazuinen, maar ten nauwste verbonden met het evangelie van de drie enigen. Alleen wie trouw hier uitput en zich trouw ook steeds weer laat vullen en voeden, die kan doorgeven, die kan uitdelen, die kan etaleren Gods grote daden. De grootste parel voor de grootste zwijnen. Jezus Christus, de parel uit Gods hand, verloren gegaan. Om te vinden. Heb je hem? Amen. Zingen wij nu van Psalm 71, de versen 10 en 11. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Ik zal blijmoedig henen treden in 's Heere mogendheid. 10 en 11 van Psalm 71. gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, wij danken u voor uw parel, Jezus Christus. Die hebt u laten vertrappen en vertreden op deze aarde. U hebt hem geworpen voor de grootste zwijnen die er maar zijn. En dan hoeven we echt niet naar een ander te kijken. Dan kunnen we blijven staan en steken bij onszelf. Ons bekijkend in de spiegel van uw woord worden we getekend als mensen die het eigenlijk niet waard zijn om nog langer van uw aandacht en liefde te ontvangen. Maar toch, u hebt het gedaan en u doet het nog steeds. En geef dat we daaraan niet voorbij leven, maar dat we u kennen, omdat u ons kent. U was de eerste, en u bent de eerste en u blijft de eerste. Maar laat ons geen consumenten zijn die het alles wel slikken, maar verder niet. Laat het zo door ons heen gaan dat het ons raakt en beroert, maar dat we ook doen wat u van ons vraagt. In onze handel, in onze wandel, in onze woorden, in onze daden, tot eer van u. En dan zijn we allen geroepen om etaleurs te zijn, uitdragers van die genade die u hebt gegeven in de Heer Jezus Christus en waar we zelf uit mogen leven. Dan zijn we allen geroepen om dat te doen. Omdat Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat we zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Heren, we bidden u vanmorgen in het bijzonder voor hen die daar in het bijzonder op uit zijn getrokken. Om te evangeliseren. Om zending te bedrijven. Dichterbij. Of verder weg tot in de verste verte toe. En geef hen te merken dat u een God bent die uw woord waar maakt voor hen zelf en ook naar anderen toe. Geef, Heere God, dat we mogen merken er niet en nooit alleen voor te staan. Zoals u dat wel stond, Heere Jezus Christus. En geef ons te merken dat we daarom steeds weer te zien hebben op u alleen. Zegen zo alle arbeid van zending en evangelisatie. Ook wat mag gebeuren vanuit onze gemeente. Heere God, we bidden u, laat zo uw woord zijn loop hebben. En dat het niet stokt of stopt bij ons, omdat we alleen maar aanschouwers, beschouwers zijn. Maar laat ons ook daders van dat woord zijn en blijken. Heere God, we bidden u voor degenen die vertoeven op de vluchtstrook van het leven. Vanwege ziekte, thuis of in de verschillende zorginstellingen. We bidden u voor meneer Schoenmakers in Ede. We danken u met Ruben van Kooten dat hij weer thuis mocht komen na een operatie. Wil gedenken mevrouw Jansen en mevrouw Stam, mevrouw De Wit, die voor revalidatie in Tiel en in Wageningen vertoeven. Wil gedenken meneer Van der Hatert en Marieke van der Wetering, die opgenomen werden in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. We bidden nu ook voor broeder Adriaan Bos, die in de komende week een dagopname zal krijgen. Wees ook hem nabij, naar lichaam en naar ziel. En zorg zo voor allen die, het zij thuis of het zij elders, verzorgd, verpleegd worden, wie leven gaat met moeite en soms zoveel tegenslagen, dat ze zich toch gedragen mogen weten door u, de God van ons leven, die nooit loslaat wat u beloofd hebt. Heere God, we bidden u voor de toestand in de wereld. En wat kan het gauw een toestand zijn? Als we denken aan Nieuw-Zeeland en de aardbeving die daar plaatsvond. Als we denken aan het Midden-Oosten en de spanningen die daar zijn. Heere God, we bidden u, geef daar vrede. Te midden van het tumult en oneenigheid. Te midden van allerlei dreiging. Geef wijsheid. Met uw licht bestraald. En geef bovenal die vrede die alle verstand te boven gaat. In Jezus Christus. Het is toch geen onmogelijkheid waar we u om vragen. Heere God, we bidden u ook voor de verkiezingen die er zullen zijn aanstaande woensdag. Geef dat we onze verantwoordelijkheid kennen om onze stem kenbaar te maken. Daarbij uw naam niet vergetend, maar uitdragend. Heere God, wees ons nabij, ook het verdere van deze dag. Ook in de ontmoeting na deze dienst. Ook in de dienst van vanavond. En we bidden u, laat overal waar uw woord wordt verkondigd, uw zegen niet achterwege blijven, maar merkbaar aanwezig. Zegen ook alle dingen die mogen gebeuren in de gemeente, in het verdere van deze week, onder jongeren, onder de kinderen van de gemeente, onder de ouderen. En geef dat het te merken is dat u leeft en dat u regeert. En dat we in Jezus' naam, omdat Hij het zegt, doen wat Hij bedoelt en gezegd heeft. Heere, hoor ons. Niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben, maar we vragen het van u in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna zingen we van Psalm 89, de versen 3 en 20. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. 3 en 20 van Psalm 89. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. Draag die met u mee en draag die ook uit. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.